VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Met vandaag de wortels van het succes van extreemrechts in Zweden. De wereldgeschiedenis van Nederland, de populariteit van de Dalai Lama en het aloude dilemma van wel of niet etnisch registreren. Columnist is Alexander Munnenhof. Maar voordat alles wil ik er eerst nog op wijzen dat de maand van de geschiedenis er weer aankomt. En dat betekent dat wij het land weer ingaan en u kan daarbij zijn. Om te beginnen op 30 september. Dan wordt het officiële startschot voor die maand weer in OVT gegeven vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. En Jos, vertel, wat gaan we precies doen in Arnhem?
Ja, we gaan van alles doen, zoals gebruikelijk. Dus de mensen gaan weer een gezellige, leerzame ochtend tegemoet. Vooral degenen die bij ons komen. We hebben Nelleke Noordervliet die ons gaat uitleggen wat er met de Nederlandse geschiedenis allemaal goed is. Maar vooral wat er mis mee is. Want zij schrijft het essay van de maand van de geschiedenis. Hans Goedkoop komt vertellen over onze 80-jarige oorlog, die natuurlijk geen 80 jaar duurde en die een burgeroorlog was en die heel na was en ook onze vrijheidsoorlog was. En Hans gaat dat allemaal uitleggen aan de hand natuurlijk van wat hij heeft gedaan vanwege de televisieserie die ze maken. Maar het belangrijkste is misschien wel dat iedereen die komt ook vanzelf in dat museum is en de hele dag lekker gratis mag doorbrengen in het Openluchtmuseum en dan 's ochtends begint met OVT en voor de rest rondlopen in dat Openluchtmuseum. Dus je bent een dief van je eigen geluk als je niet komt.
Goed, wie erbij wil zijn, de toegang is gratis. U hoeft zich alleen maar aan te melden op ovtlive@vpro.nl. En voor meer informatie over data en alle plaatsen die we aandoen in de maand oktober verwijs ik naar onze site vpro.nl/OVT.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
De Dalai Lama is in Nederland, dat zal u niet zijn ontgaan. Op dit moment spreekt hij in Ahoy een grote menigte fans toe. En om erbij te zijn en een beetje goed zicht op de lama te hebben moest je maar liefst €106 per kaartje neertellen. Voor de echte fans kennelijk geen probleem. Wij hebben hier niemand aan tafel die hem gisteren al mocht ontmoeten in iets intiemere setting. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies. Goedemorgen. Vertel eens, hoe was het gisteren?
Nou, het was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er waren een aantal genodigden die mochten daar zijn. Het was ook een grote groep hoor, 600 mensen.
Ja, het was de opening van de tentoonstelling.
Het was de opening van de tentoonstelling
daar,
die daar is ingericht, ja. Nou, het was leuk om daarbij te zijn. Je ziet ook dat er een enorme gespannen verwachting is van de mensen. De Dalai Lama komt, dus er gaat echt een enthousiasme door de zaal. Ja, ik heb het vaker vergeleken. Ik heb het één keer eerder meegemaakt, jaren terug. Toen was het bijna of Justin Bieber speelde. Het was nu iets bescheidener. Maar je merkt gewoon, er gaat een golf van enthousiasme door de zaal, ook als de man binnenkomt. De verwachtingen zijn dan gewoon heel erg hoog. En hij komt binnen. Nou, dat is inderdaad een gebeurtenis. Dat is zo. En de reacties van mensen zijn fors.
Flauw vallen en zo.
Nou, dit keer niet. Dat was de vorige keer wel. Maar dit keer niet. Nee, het was een vrij beschaafd gezelschap.
Maar heb je hem ook nog iets kunnen vragen of de hand kunnen schudden?
Nee, het was een discussie met. Het waren twee gesprekken. En dat was met wetenschappers en beoefenaars en mensen uit de technologie en zo. Over twee verschillende onderwerpen. Het een was robotisering en technologie. Het andere onderwerp was ouder worden en doodgaan. Moeten we het leven oneindig rekken? Dat soort onderwerpen. En er waren dus drie. En één keer vier mensen die met hem in gesprek gingen hierover.
Ja, maar dat is een ander publiek dan vandaag en morgen in Ahoy.
Een ander publiek dan vandaag en morgen.
Daar is meer dat flauwval publiek misschien.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
Want hij is nu op tournee. Ja. Nederland is niet het eerste land dat hij aandoet. En op zijn Facebookpagina staan al stukjes van hoe hij die zalen toespreekt. Ja. En ik wil een klein stukje om even naar hem te luisteren over wat hij dan doet, wat hij nu is aan het doen. Ja. Een stukje over zijn belangrijkste thema, geluk.
The very purpose of our life, I usually describe happiness. Seeing something nice, hearing some beautiful music, and taste, and smell, and touch, including sex. These are short, not long-lasting happiness. Long-lasting happiness must develop on mental level. So therefore, the concept of karma also come. Everything depends on your own action.
Ja. Ja. Geluk als belangrijkste doel in het leven. Je moet er zelf wat voor doen. Is dat wat ons hier in het Westen zo aanspreekt in deze man?
Ik denk het wel. Dat speelt in het boeddhisme. Kijk, deze manier van omschrijving van geluk, hè, gelukkig worden, dat is inderdaad een thema wat in het moderne Westers boeddhisme enorm speelt. In Azië speelt dat eigenlijk beduidend minder. Maar goed, hier speelt dat wel. En hij zei dit gisteren ook, vergelijkbare onderwerpen als van tijdelijk geluk. Hè, geluk van de zintuigen en erotiek, korte verlangens, et cetera. Dat is het niet. Het gaat om mentale omvorming, mentaal geluk. En dan komt het concept karma er weer bij, wat natuurlijk een traditioneel Aziatisch begrip is.
Ja, maar wij kijken heel erg naar deze man. Ja. Hè, met zijn kaalgeschoren hoofd en zijn vriendelijke glimlachje en het brilletje op. Ik heb begrepen dat ze in Azië iets heel anders zien als ze naar die lama kijken. Ja, dat ze dan een beetje de geschiedenis in kijken. Leg dat eens uit.
Je moet bedenken dat de Dalai Lama is geen boeddhistische paus. Hè. Ongeveer 2% van de boeddhisten in Azië volgt de Dalai Lama. Dus de positie is in Azië eigenlijk heel gering. Maar de Dalai Lama is een manifestatie, een verschijningsvorm van de verlichtingswezen, zoals dat heet, een bodhisattva, die wijsheid en mededogen uitdraagt. En die bodhisattva heet Avalokiteshvara in het Sanskriet, Chenrezig in het Tibetaans. En dat is de oervader van de Tibetanen. Dus die was vanaf dag 1 in Tibet aanwezig in de vorm van een hele grote aap.
Ja, dus wij zien deze man, maar de Aziaten zien een aap.
Ja, de Tibetanen kijken rechtstreeks terug de geschiedenis in naar hun eigen voorvader. Dus die kijken eigenlijk dwars door de geschiedenis heen als ze deze man zien. En wij denken ook aan deze man als de Dalai Lama. Tibetanen denken sowieso aan 14 personen. Omdat hij dus in de 16e eeuw is het instituut ingesteld door een Mongoolse khan, Altan Khan, de Gouden Khan. Die heeft het ingesteld. Het is ook geen Tibetaanse titel, maar een Mongoolse titel, Dalai Lama. En hij zou 14 keer komen. Dat was de voorspelling in deze vorm. En ja, Tibetanen kijken dus rechtstreeks terug naar hun eigen oervader, dwars door de tijd heen. Dus dat is een hele andere ervaring dan waar wij naar kijken.
Moet je het een beetje, wat je noemde net, het is geen paus, hè, want het is een niet zo'n strak georganiseerde kerk, als kerk al het goede woord is. Ja. Maar toch moet je misschien die vergelijking een beetje vasthouden. Als wij de paus zien, zien wij een rare oude man met een mijter op en een kleed aan die iets vertegenwoordigt wat veel groter is dan hem.
Ja.
En wat voor ons gevoel eigenlijk al wel een beetje voorbij is.
Ja.
Zo kijken zij ook, maar dan...
Maar veel meer dus ook... hij is echt hun eigen oervader. Hè? Die aap die op de aarde kwam, die is verleid door een vrouwelijke demon. Ze hebben kinderen gekregen, die kinderen kregen ruzie. Wij zijn die kinderen dan. Hè? En toen hebben ze dus die kinderen allerlei ambachten geleerd, heeft die aap dan gedaan. En nou ja, sedertdien hebben de mensen veeteelt aan landbouw, et cetera. Men vindt het in Tibet uitermate komisch dat je bij westerlingen beter kunt zien dat we van de apen afstammen dan bij Tibetanen, omdat wij haartjes op armen en benen hebben. En dat hebben Tibetanen niet. En ik heb in Lhasa een keertje meegemaakt dat ik over iets stond te onderhandelen en opeens voelde ik een heel venijnig trekje aan de haartjes van mijn armen. Stond er een oude oma achter me, twee aan elkaar gebonden vlechten, met grote gymschoenen aan. Die had eraan getrokken, heel erg lachend. En een aap na aan doen. Omdat wij nou eenmaal meer op apen lijken dan Tibetanen. Hè? Naar eigen waarneming. Nou goed, zo gaat het. Dus dat is de visie daarop. Maar het is een heel verschil met hoe wij natuurlijk in het Westen naar de Dalai Lama kijken. Kijk, in het Westen wordt heel erg die connectie benadrukt tussen boeddhisme en geluk. Dat hoor je voortdurend terug.
Ja,
boeddhisme is de enige religie die op het geluk hier gericht zou zijn.
Dat is ook wat die lama hier predikt.
Ja,
hè?
Wat hij hier predikt. Hij predikt heel duidelijk een boeddhisme dat, dus wat hij hier vertelt, is ongelooflijk aangepast aan het Westers publiek. En het Westers publiek, mensen die in Tibetaans boeddhisme zijn geïnteresseerd, is inmiddels ook groter dan de bevolking in Tibet. En nou is dat een beetje een cynische opmerking. In Tibet zijn natuurlijk veel mensen omgekomen in de Chinese bezetting. Maar er zijn weinig Tibetanen, enkele miljoenen. En de westerse aanhang van het Dalai Lama is inmiddels veel groter. En het westerse boeddhisten zoeken voorkomen van stress, voorkomen van burn-out, juist bevestiging van geluk, kwaliteiten van het leven in het hier en nu. En niet dingen voor na de dood.
Ja. Ja, luister, ik hoor hem toch net iets in dat fragment iets roepen over... Het gaat om de karma, het gaat om het vinden van de rust van de ziel, enzovoort. En een hele handige tekst voor de Dalai Lama op dit moment: seks is een not long lasting happiness. Ik neem aan dat hij die term ook gebruikt heeft in dat gesprek met een aantal mensen die misbruikt zijn, of vertegenwoordigers daarvan.
Ja.
Maar dus hij is wel degelijk bezig met een andere boodschap verkondigen, ook hier, maar die willen we kennelijk niet horen.
Die willen we niet horen, we gaan er heel selectief mee om. Ja, want de term karma valt ook. Nou, karma gaat doorgaans over volgende momenten. Dat kan in dit leven zijn, maar normaal gesproken is dat voor volgende levens.
Ja.
Dus de lusten van het leven, binden jou aan karma, binden jouw zintuigen aan deze wereld. En dan komt het met je volgende leven niet goed.
Ja.
En hij is heel erg bezig dus inderdaad met wij halen heel selectief de boodschap daaruit. Terwijl hij inderdaad natuurlijk eigenlijk ook wel meer zei in dit fragment. Dat is zo.
Ja, maar als we weer even verder teruggaan naar het verleden. Ja. We hebben deze lama met deze boodschap. Ja. Vredelievend, naar verbinding zoekend. Dit is een man in ballingschap.
Ja.
De voorgaande lama's waren ook een soort koningen van Tibet.
Jazeker. Ja, ja.
En die hadden vaak ook wat minder vredelievende boodschap. Ja, ze waren koning met alles erop en eraan. Ook legers en dat soort dingen.
Ja, de vijfde Dalai Lama is met steun van Chinezen en Mongoliërs is die Tibet binnengevallen. En daar ligt ook de claim van China op Tibet. Dat heeft daarmee te maken. Het is een historische component die erin zit. En de dertiende Dalai Lama, die had ook de bijna de Bodhisattva Warrior, was een extreem vrede man. Die heeft ooit een van de regenten van Lhasa laten executeren door een touw met twee knopen daar aan om zijn hoofd te laten binden, touw te laten aandraaien. Eén oog sprong er spontaan uit. Het andere oog moest met een mes uitgehaald worden. Dat is dezelfde persoon als de huidige Dalai Lama. Zo zien wij dat uiteraard niet, maar in de Tibetaanse cultuur wel. En men zegt dan ook...
En willen ze hem wel terug dan eigenlijk? Zo te horen zou ik denken, niet terugkomen.
Ja, goed. Veel Tibetanen willen hem wel terug, ja. Ook niet allemaal trouwens. Hoor. Want ook in de aanhang van onder de Tibetanen is de positie ook verdeeld. Hoor. Er zijn ook tegenstanders van de Dalai Lama, dat is er ook. Dat zien we hier niet. En die hoor je ook veel minder, maar dat is er wel. Het is echt niet zo unaniem als wij denken.
Ja, maar even terug naar die geschiedenis. Want nu is het een man die aanraakbaar is, die je aan kan kijken. In vroeger tijden, je mocht geloof ik niet hoger dan de knie kijken.
Nee, niet
als je
hoger dan zijn knieën. Ja, nee, je mocht niet hoger dan zijn knieën kijken. En je wist ook nooit precies hoe die eruit zag. Dus de dood van de vijfde Dalai Lama, het was de Potala, het paleis in Lhasa was nog niet af. Die dood is 12 jaar verborgen gehouden. En ze hadden dus een stand-in voor de moeilijke momenten als hij toch vertoond moest worden. Dat was een man die er een beetje op leek met een grote zonnehoed op. En niemand wist hoe die er precies uitzag. Dus het was ook niet zo'n punt om hem eigenlijk om die dood verborgen te houden. Dat gebeurde in die tijd. Dat was er.
Ja.
En in die tijd hebben ze ook de zesde wel gevonden. Hè, want die moet je dus vinden na de dood van de vijfde. Hebben ze ook wel gevonden. Maar de dood is 12 jaar verborgen gehouden. En de zesde, die was een jaar of 12 toen hij dus werd erkend en op de troon zou komen. Die had er helemaal geen zin in. Die had al lang vriendinnetjes gehad. Die wilde best overdag in het mooie paleis zitten. Maar 's avonds ging hij uit met zijn vrienden.
Ja, ja. Dus een nieuwe lama zoeken ging ook wel eens mis. Want
dat ging wel eens mis.
Hoe ging dat precies, zo'n nieuwe lama zoeken? Ik geloof dat, want de Dalai Lama is niet de enige lama. Hè? Daar is weer een andere lama. Die moet dan weer goedkeuren of de juiste gevonden is.
Ja, je hebt iets van 2700 van die incarnatielijnen. En de Dalai Lama is 2700? Ja, er zijn er een heleboel. Hoor. Dus incarneren is... Je hebt een aantal van die figuren die voortdurend terugkomen. De Panchen Lama is de tweede bekende. Hè? De Karmapa is een derde
En die
bekende.
Panchen Lama die wijst weer aan wie de nieuwe Dalai Lama is.
Ja, die twee is een beetje bij corvée en deel onder elkaar. De een heeft de ander nodig om de een aan te wijzen en zo. Hè. Dus dat had je. En van de Panchen Lama zijn er op het moment ook twee. Een Chinese kandidaat en een kandidaat die de Dalai Lama heeft aangewezen. Dat doet zich voor. En er zijn dat soort ruzies wel eens hoor, van welke is de echte. En bovendien speelt rond de Dalai Lama sinds de zesde ook de kwestie dat de bodhisattva ook het pand kan verlaten. Elvis has left the building. Hij kan er ook uit. En dat speelde bij de zesde.
Ja, want hoe is het met die zesde afgelopen die daar helemaal geen
zesde,
zin in had?
Ja, die had dus die schreef mooie poëzie en had al die vriendinnetjes. Op een gegeven moment vonden de Mongoliërs dat het te wild werd. Toen hebben ze hem ontvoerd naar Mongolië. Zaten ze in Lhasa zonder Dalai Lama. Hebben ze het Nechung-orakel geraadpleegd. Nechung zei toen, de incarnatie heeft het lichaam verlaten. Dus dacht men, hij is dood. Toen zijn ze de zevende gaan zoeken. Wie was er terug op de dag dat de zevende werd geïnstalleerd? De zesde. Terug uit Mongolië. Helemaal niet dood. En sedertdien hebben ze bepaald dat de zevende de echte was. De Nechung-orakel erbij, bepaald dat de zevende de echte was. Maar op prominente momenten, als dus de zevende iets deed, wie stond er heel nadrukkelijk niet aanwezig te zijn? De zesde. Je hoorde God brommen. Hij was er iedere keer. En sedertdien speelt de kwestie dat Avalokiteshvara, dus die bodhisattva, kan het lichaam verlaten. En dat speelt een beetje rond deze Dalai Lama.
Ja.
Want bepaalde kwesties zeggen bepaalde opponenten, Avalokiteshvara is er al lang uit.
Hij is er al uit.
Dus hij is het niet.
Ja.
Sommigen zeggen dat.
Ja. Maar hij was, want je zei het helemaal aan het begin al, de profetie, of hoe je het ook noemt, was dat er 14 zouden
14
komen.
Zouden komen. Ja.
Dus dit is de laatste. Het is hierna afgelopen. Deze is al ver in de tachtig.
Anton Kaan, die die lijn heeft ingesteld, heeft gezegd dat deze vorm zou 14 keer komen. Dus er wordt heel veel gepraat over een 15e. Nou ja, we wachten rustig af wat er gaat gebeuren. Maar hij zou 14 keer komen. Dus,
dus als het goed is, als ze zich aan het verhaal houden, is het nu echt afgelopen.
Ja, je denkt.
Is er geen Dalai Lama meer?
Ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken. Maar eigenlijk was de voorspelling 14 keer. Dat had Altan Khan toen de tijd zo ingesteld.
Goed, nou mocht de Dalai Lama. Ik geloof dat hij zelf zegt dat hij 113 wordt. Maar mocht hij toch eerder overlijden, zodra dat gebeurt, vragen we jou in ieder geval weer terug. Dus, boven
dan
de veld.
Ik alweer terug. Ja, hoor.
Bedankt voor je komst.
Oké.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Pijnlijk maar waar. Toen Nederlanders de wereld introkken, lieten ze sporen van genocides. Nou, bijvoorbeeld in het huidige Zuid-Afrika. Daar kregen de boeren in 1777 officieel toestemming van de VOC om elke San, toen nog Bosjesman genoemd, zonder aanleiding dood te schieten. Een license to kill, noemt historica en hoofdconservator geschiedenis van het Rijksmuseum Martine Gosselink de officieuze vergunning tot moord. En dat doet ze in het boek Wereldgeschiedenis van Nederland, dat onlangs uitkwam.
Ja, en Martine is bij ons. Welkom, Martine. Goedemorgen. We gaan dadelijk in op jouw verhaal in dat boek. Maar eerst even dat boek in het algemeen. Het is een hele dikke wereldgeschiedenis met evenveel auteurs als er reïncarnaties zijn in dat andere gebied, vanwege je collega net. Wat is het? Vertel eens.
Het boek is een Nederlandse versie van een Frans boek, L'histoire mondiale de la France. En dat boek heeft in Frankrijk voor ontzettend veel opschudding gezorgd. En de directeur van het Huygens Instituut Nederlands Geschiedenis, Lex Heerma van Vos, die dacht, dat kunnen wij ook in Nederland, want wij hebben ook een internationale geschiedenis. Dus hij heeft 120 auteurs, historici in Nederland, gevraagd om een bijdrage te leveren. Het is ongelooflijk, maar iedereen leverde binnen een mum van tijd zijn stuk in. En dat zegt wel wat over de wenselijkheid van zo'n boek en daaraan bij te dragen. Het boek gaat dus over de internationaliteit van ons land. Ja. Hoe wij
wij elders in de wereld allemaal teweeggebracht hebben.
Ja, maar ook hoe internationaal Nederland is. Dus zowel
wat de wereld in Nederland teweeggebracht
heeft. Buitenlandsgrenzen als hier intern.
En die opschudding is hier tot nu toe uitgebleven, voor zover ik weet. En wat was die opschudding in Frankrijk eigenlijk?
Ja, dat ook de mythes van het land. We zijn natuurlijk allemaal volgens een bepaalde ordelijkheid binnen de geschiedenis opgevoed. En vaak is die geschiedenis geënt op 19e-eeuwse gedachten om de eenheid van de staat.
Dus het plan van het boek is een beetje, we willen laten zien dat Nederlanders niet die Nederlanders zijn die ooit door Willem van Oranje bedacht zijn in de 19e eeuw verder geperfectionaliseerd. Nee, Nederlanders, het zijn ook mensen die met een hele lange geschiedenis, die rijkt aan Europa en aan de wereld. Ja. En dat werkte hier en dat werkte bij ons in en zij en wij op hun.
En zo worden er heel wat mythes ontkracht in het boek.
Ja, ja. Laten we naar jouw verhaal gaan. En dat is misschien wel een van de ernstige verhalen uit het boek. Niet echt een vrolijk verhaal. 1777, Zuid-Afrika, license to kill op de San. Toen nog Bosjesmannen. Vertel eens, wat gebeurde er?
De politieke raad die besluit in een vergadering in het kasteel van Goede Hoop, in hun notulen, en dan kan ik letterlijk citeren, dat alle middelen geëigend zijn vanaf dan aan... om de hottentotten en de Bosjesman te attackeren en langs dierenweg uit te roeien. En inderdaad, voor alle duidelijkheid, wij noemen de hottentotten en de Bosjesmannen tegenwoordig Kooi en San.
Ja, ja, dus de Kooi vielen er ook onder.
Ja.
Maar dat wordt besloten. Excuses. Leidt dat dan ook daadwerkelijk tot uitroeiing? Gaan ze schieten op die mensen? Wat gebeurt er dan?
Er zijn geen oorspronkelijke San meer in Zuid-Afrika. Ja, dus ze zijn in de opzet geslaagd.
Dus we hebben het hier eigenlijk over volkerenmoord.
Als je het letterlijk zo neemt, het uitroeien van de Kooi en de San, dat was op dat moment de gedachte. Die wettige doodslag is weer op een gegeven moment ingetrokken. Maar de boeren, de kolonisten, hadden deze toestemming feitelijk helemaal niet nodig om dit te doen, want ze deden het al. En daarna is dit door blijven gaan. Tot diep in de 20e eeuw zijn San vanuit jeeps of voor de lol omdat men meende er last van te hebben, gedood. Dus er was een algemeen welbevinden dat dit zonder bijna moeite gebeuren kon.
Ja, laten we even teruggaan naar dat moment waar het als ware begint, in elk geval gelegitimeerd wordt door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die daar de basis op dat moment. Wat was er dan? Je zou zeggen, je gaat toch niet zomaar op mensen doodschieten. Dus was er een reden? Hadden ze last van die sanden? Roofden die hun vee? Wat was er een aanleiding?
De aanleiding begint als Jan van Riebeek in 1652 voet aan wal zet aan de Kaap. Al meteen dan ontstaan er oorlogen over land. Op het moment dat de kooi en de San begrijpen, mm-hmm, dat het de bedoeling van de Nederlanders is om te blijven, gaan zij zich verzetten. En de vorm van verzet bestaat uit het dieven van vee. Van vee. En de Nederlanders zagen dat als ordinaire dieverij. Maar dat moet je zien als een act of war. Echt als een oorlogsdaad. Want dat was de enige manier van verzet. De San die hebben natuurlijk hun pijlen met gif ingedoopt. En die proberen ook de kolonisten te doden. Dus zij zijn het al vanaf het begin af aan niet eens met de permanente vestiging van de Nederlanders aan de Kaap. En naarmate er meer en meer en meer kolonisten komen, zie je dat die grens van het gebied al maar oprekt en oprekt en oprekt. Ja. En de kooien hebben hun land nodig om te grazen. Dat zijn nomadische groepen. En de San die hebben hun land nodig om te jagen. Die irritatie wordt steeds groter en groter. En dat is een ongoing fenomeen vanaf 1652 tot, we hebben het nu over het jaar 1777. En op een gegeven moment zijn de San het zo beu dat ze grote groepen boeren vermoorden. En dan zegt de VOC aan de Kaap van jongens, nu heb je geen excuus meer nodig om de San te doden en met als doel uit te roeien.
Ja, dus die toestemming, die officiële toestemming, is een directe reactie op een soort tegen oorlog van de San, een soort opstand, min of meer.
Ja, precies.
Want tegelijkertijd kom je in diezelfde periode ook nog, als je de boeken van Haafner bijvoorbeeld leest, verhalen tegen over hoe ze bezig zijn met het kerstenen van die hottentotten en ze de kerk in te lokken. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
Nou, dat is helemaal niet gelukt aan de Kaap. En men is daar ook best wel snel mee opgehouden. Het proberen om te kersen, het kerkelijke instituut is niet door de Nederlanders ingegeven. Er is continu strijd. En dit ontaarde in continue chaos. Ja. Als mensen zich verwonderen over het ongelooflijke geweld wat tot op de dag van vandaag in Zuid-Afrika plaatsvindt, dan moet je hier naar kijken. Dit zijn de wortels. Want
wij zijn ermee begonnen eigenlijk.
Nou ja, er werd gecommuniceerd met geweld. Dat was de enige manier.
Oh, wat een mooie zin dat is. Er werd gecommuniceerd met geweld. Maar dus, je zegt eigenlijk, die blanke witte boeren die er toen rondliepen en onze VOC, die staan aan de basis van de apartheid, niet van de apartheid als zodanig, maar in ieder geval van dat soort denken, dat je in rassen denkt en dit was een minderwaardig ras, dat mocht gewoon weg.
Dat is denk ik een vraag waar uitgebreid onderzoek naar gedaan moet worden. Was er een systematisch denken? Ging dat schuil achter het ontmenselijke van de kooi en de San? Door ze heel negatief neer te zetten in de reisbeschrijvingen en landsbeschrijvingen. Als vieze, stinkende, luie, domme, ontzielde wezens, wilder dan wild. Zonder enige vorm van wettigheid, structuur, politieke installaties. Had je dus eigenlijk het recht om dit volk te knechten, tot slaaf te maken, uit te buiten en hun land in te pikken. Ja. Dus zit daar een grotere gedachte achter. Dat de topos, het gemeengoed van zo denken over de kooi en de San, zie je continu terugkomen vanaf het begin van de 17e eeuw tot diep in de 18e en 19e eeuw. Dus het is interessant om te zien, om uit te zoeken of daar een gedachte achter
staat. En is het nou zo dat in die grote bundel wereldgeschiedenissen die in Nederland zich afspelen, of waarin Nederlanders in de wereld zich gedragen of misdragen, naast jouw stuk geeft dus aanleiding tot verder onderzoek naar ons zelfbeeld, zat dat diep verankerde racistische denken ook al in de Nederlanden van de 16e en 17e eeuw? Zijn er ook andere stukken die vragen oproepen over onze geschiedenis die we tot nu toe niet gesteld hebben?
Dat racistische denken zat niet in de Nederlander. Dat is een systeem dat erin gepompt is. Dus je kan het er ook weer uithalen, bij wijze van spreken. Maar dat is echt een ingegeven ideologie. En daar zouden we verder onderzoek naar moeten doen. Ja, er zijn nog veel meer momenten op te noemen. Ik weet niet of ze allemaal in het boek zijn. Ik heb het boek nog niet uit, maar er is wel een tweede druk, wil ik al wel even melden. Het is een groot succes. Je hebt de Chinese moord natuurlijk in Batavia 1740. 10.000 man in 3 dagen vermoord. De Banda, Jan Pieterszoon Koen, 15.000 man. Dus er zijn genoeg verschrikkelijke dingen te noemen in onze geschiedenis. Alleen hier is de nawerking van dit verhaal, van de San, is de nawerking zo ongelooflijk aanwezig nu nog steeds. En de San zijn nog steeds een minderwaardig volk in Zuidelijk Afrika. En als je ze wil zien, moet je naar Botswana en Namibië. Maar in Zuid-Afrika bestaan ze niet meer.
Ja, nou, heldere toelichting. En dus eigenlijk is het zo, als je iets wilt weten over Nederland wat je nog niet weet, en toch met andere ogen naar Nederland wil kijken, loop naar de winkel en koop die wereldgeschiedenis. Dank je wel.
Zeker.
De column van Alexander Munninghoff.
Ik geef onmiddellijk toe dat de verongelijkte mopperkop van de Hongaarse president Viktor Orbán niet het meest geschikte middel is om sympathie voor de Hongaarse zaak op te wekken. En zijn botte reactie op de presentatie van Judith Sargentini van haar rapport over de misstanden in het land de Magyaren was dat nog minder. Maar er vallen toch wat kanttekeningen te plaatsen. Wij zijn vrijheidsstrijders, beet Orbán zijn GroenLinkse kwelgeest toe. Een even puntige als desolate samenvatting van een vaak genoemde karaktertrek van een gemiddelde Hongaar, die immers in zijn geschiedenis moet terugkijken op louter verloren oorlogen en veldslagen, maar daar in zijn hart uiteraard geen genoegen mee kan nemen. Van de slag bij Mohács in 1526 tegen de Turken, via de opstand tegen de Habsburgers in 1848... tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 als bondgenoot van de verliezende centralen en het gescharrel met Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, steeds trokken de Hongaren aan het kortste eind. En laat ik de opstand van 1956 tegen het Sovjetbewind daarbij niet vergeten. De Hongaren als eeuwige verliezers, dat resulteert natuurlijk in een van pessimisme doortrokken volksaard. Met veel zelfmoord, Hongarije is hierin nog steeds de koploper van ons continent, abortus, drank en gebrek aan toekomstbeeld. Het leidt tevens tot symbolen waar de Hongaren zich aan vastklampen. De nederlaag tegen de Turken bezorgde de Hongaren wel het epitheton Scutum Christianitatis, schild van het christendom. En de uiteindelijk met hulp van de Russen door de Oostenrijkers neergeslagen opstand van 1848 gaf hun het etiket van vrijheidsstrijders, dat tot op de dag van vandaag opgeld doet, zie Orbán. Eeuwige vrijheidsstrijders is wellicht meer to the point. Het verdrag van Trianon in 1920, ook al het Versailles van het Oosten genoemd, strafte Hongarije, dat als deel van de Donaumonarchie aan de Duitse kant had meegevochten, met een ongekend gebiedsverlies van ruim 70%. Waardoor in één klap een kwart van de Hongaarse bevolking in landen als Roemenië en Servië een onderdrukt minderheidsbestaan tegemoet ging. De Hongaarse diaspora is groter dan de actuele bevolking van het land. De ruim 40 jaar communisme na de Tweede Wereldoorlog was de volgende aanslag op de nationale identiteit van de Hongaren. Boedapest, een stad van grote culturele verfijning, kreeg een Stalinistische grauwsluier omgeworpen. Dit soort gebeurtenissen leidt tot een melancholieke lotsverbondenheid die wij Nederlanders ons nauwelijks kunnen voorstellen. Dus, toen in 1990 de nieuwe tijden aanbraken, lag het terug naar Europa op ieders lippen in Hongarije. Zeker ook met in het achterhoofd de gedachte dat er nu misschien via Brussel iets aan de miljoenen Hongaren in Roemenië en Slowakije gedaan kon worden. Dit alles in een poging de verloren identiteit te herwinnen. En daar kunnen ze geen indringers uit Afrika bij gebruiken. Geen mensen die niet weten wat de katholieke heilige kroon is. En die komen met een eigen agenda. Dat klinkt misschien hard, en dat is het ook, maar het is ook begrijpelijk. Ik wil hierbij opmerken dat Hongarije beslist niet als een land dat tout court geen vreemdelingen op zijn grondgebied wil toelaten mag worden gekwalificeerd. Het land opende als eerste het ijzeren gordijn bij de grens met Oostenrijk om in 1989 vluchtelingen uit de DDR door te laten. En tijdens de Balkanoorlog in de jaren 90 heeft het ruim 500.000 vluchtelingen uit Servië opgenomen. Vluchtelingen met de dood op de hielen. Geen gelukzoekers die door een falend EU-beleid als bedelende zwervers Europa in worden gestuurd.
Ja, Alexander, dank je wel. Zo kunnen we er ook naar kijken. En het is in ieder geval zinvol dat we dat geluid ook even horen. Hoe je er verder ook over mogen denken. Dank je wel.
Oké. Ja. Hongarije is niet het enige land waarbij vluchtelingen in de politieke rol spelen. Afgelopen week haalde in Zweden de rechtspopulistische Zweden-Democraten maar liefst 18,7% van de stemmen. De gevreesde monsteroverwinning bleef uit, maar toch forse winst voor dat extreem rechts. En dus een slag voor het sociaal-democratisch model daar. Waar komt deze radicaal-rechtse beweging vandaan en hoe verrassend is de grote opkomst van die partij eigenlijk? Oud-Scandinavië-correspondent en journalist bij Nieuwsuur Luc Mulder gaat het nu uitleggen. Luc, welkom.
Goedemorgen.
Ja. Is Zweden er ernstig aan toe de afgelopen week?
Het is wel zo dat de Zweden-Democraten dermate groot geworden zijn dat ze eigenlijk alle andere partijen van een meerderheid afhouden. Maar het is tot nu toe lijkt het er ook op dat alle partijen de Zweden-Democraten uitsluiten van regeringsdeelname. Dus de grootste schok die we verwacht hadden is heel erg meegevallen.
Ja, want er werd een nog grotere overwinning voorspeld in de week voorafgaand naar die verkiezingen.
Ja, in alle peilingen kwamen ze rond de 25% en deden ze echt mee om de strijd om de grootste partij te worden. Ze zouden de Sociaaldemocraten kunnen afproeven.
Verpletteren.
Ja, dat is in Zweden nog nooit eerder gebeurd. Sociaaldemocraten zijn altijd de grootste partij geweest. Dus dat was echt wel iets waar men zich naar uitkeek. Uiteindelijk hebben ze 18% gekregen. Nog steeds een groot aantal. Maar de afgelopen verkiezingen, ze doen nu een jaar of ze doen nu 3 keer mee en de verkiezingen hebben zich telkens verdubbeld. Ze begonnen op 6%, daarna op 12%. En in de peilingen lagen ze nu weer op 24%. En dan valt die 18% eigenlijk best een beetje mee.
Ja, maar als de ontwikkeling zo doorgaat, moeten die sociaaldemocraten zich ook in Zweden toch achter de oren gaan krabben, ook al zijn ze nu nog het grootste.
Absoluut. Nee, ja. Dat is zeker het geval. En dat gebeurt ook.
Ja. Want wij, ja, Zweden heeft heel lang, we hebben een beeld gehad van Zweden, van nou in heel Europa wint dat populisme. Maar Zweden, dat blijft dat stabiele sociaal-democratische land met al die hele goede voorzieningen. Een soort voorbeeldland voor de rest.
Ja, dat is heel interessant. Het is in die zin heeft het mij altijd heel erg verbaast mij altijd het beeld dat wij nog hebben van Zweden. Want dat is toch eigenlijk wel aan een update toe. Zweden is in heel veel facetten best wel een gelijkwaardig land aan Nederland, waar ook al heel lang gelijkwaardige problemen spelen. En ik sprak in de aanloop naar de verkiezingen een onderzoeker aan de Gothenburg Universiteit, die al decennia lang de kiezers een beetje wat hun interesses zijn peilt. En die zegt van ja, ik heb al 20 jaar van mijn onderzoek staat al 20 jaar een partij als de Zweden-Democraten veel groter kunnen zijn. Ik snap ook niet waarom het nu pas gebeurt. Dus in die zin is het bijna een soort van correctie die al heel lang waar al heel lang ruimte voor zou moeten zijn.
Ja, maar ja, we hebben natuurlijk behoefte aan een land, aan een voorbeeld, aan een hemel op aarde waar vaderschapsverlof goed geregeld is, gendergelijkheid, milieubeleid. Dat willen we gewoon graag en kennelijk zijn we dan een beetje blind voor een bepaalde werkelijkheid. Ja. Maar jij zegt, en die man die je net, of die collega die je net noemt, die zegt, het komt helemaal niet als een donderslag bij heldere hemel. Nee. Het heeft een geschiedenis. Ja. Vertel eens kort waar het dan begint, die geschiedenis.
Nou ja, Zweden heeft een soort van de vadertje staat is altijd het uitgangspunt geweest. En iedereen wordt altijd verzorgd in Zweden. Maar ondertussen, de humanitaire grootmacht Zweden, doet heel veel aan een soort van country marketing. En die zet dat beeld wat wij hier hebben ook actief neer. Maar ondertussen heeft Zweden ook gewoon heel veel migranten. Is Zweden ook last van de globalisering? Heeft ook de, weet je, gigantische industrie als Ericsson. We kennen het nog. 10 jaar geleden hadden we allemaal een Ericsson-telefoon. Het bestaat niet meer. Volvo is inmiddels in Chinese handen. Dus de onderklasse die in de industrie werkte en zo, die hebben, die hebben echt wel een verandering voor de kiezer gekregen. En die frustratie, die merk je ook bij gewone Zweden, om maar even zo te noemen. Dat beeld wat Zweden Zweden graag zoals Zweden zichzelf graag ziet en hoe Zweden zichzelf naar buiten toe brengt, dat klopt niet. Want die zeggen, ja, ik heb al 10 jaar geen werk en ik heb al 10 jaar een wijk die verloedert, waar heel veel migranten wonen, die maar niet goed integreren. En waarom gebeurt daar niks aan? En het is heel erg in de cultuur in Zweden om je niet uit te spreken, om in een soort consensuscultuur, noemen ze het zelf altijd. Het is goed om in de consensus mee te gaan. En dat is nu gebroken. En dat heeft ook wel, dat is echt wel ook een culture shock voor de eigen Zweden.
Er is dus een césuur wellicht. Maar even nog terug naar er lag al een partijtje klaar,
ja,
om een massapartij te worden. En dat partijtje, dat was naar onze maatstaven in zekere zin, had het bepaalde onbetamelijke leuzen, bepaalde, ja, onbetamelijke cultuur. Ja. We kunnen zeggen neonazistisch. Leg eens uit wat dat was. En hoe zat dat?
Ja, nou, de Zweden-Democraten zijn in 1988 opgericht als partij. Toen hadden ze nog als symbool een fakkel met de Zweedse vlag erin. En een van de oprichters was een oude man die in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig naar Duitsland was afgereisd om zich bij de Waffen-SS aan te sluiten. Dus dat was echt, daar is geen twijfel over, dat was gewoon een nazistische partij, de Zweden-Democraten, toen die opgericht werden in 1988. Dat was vrij marginaal, maar zijn toen wel in een aantal gemeenteraden en zo toegetreden. En die partij heeft zich, die heeft een jaar of 10 is die echt op die koers verder gegaan. In 1996 hebben ze het uniformverbod afgekondigd op bijeenkomsten, want daar liepen toch iets te veel mensen in uniforms rond die niet helemaal goed waren voor de public relations, zullen we maar zeggen. Er werden nazistische liederen gezongen. En die partij heeft zich dus uiteindelijk de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een wat meer mainstream partij. En dat is eigenlijk vanaf een jaar of 2006. Toen kwam Jimmy Åkesson aan het roer. Die was toen ergens eind 20. Die is nu nog steeds de partijleider. En die heeft echt een soort van rebranding gedaan. En die probeert van al die naties af te komen en ervoor te zorgen dat die partij mee kan doen in het centrum van de macht. En dat is een interessant proces. Wat nog altijd, elke verkiezingen komen er weer, duiken al de Zweedse kanten, alle kandidatenlijsten van de Zweden-Democraten af en vinden ze toch weer iemand die op Facebook zegt dat de verjaardag van Hitler toch maar een nationale feestdag moet worden, die dan vervolgens weer van de lijst geschrapt moet worden. Dus het is een beetje een dubbele relatie met het verleden.
Ja, maar daar hebben we wel meer van dit soort partijen last van. Hè? Ik bedoel, ik geloof Wilders bij de gemeenteraad ook nog mensen moest vervangen weer, omdat ze toch niet goed genoeg gescreend waren.
Ja.
En Marine Le Pen probeert ook van de erfenis van haar vader af te komen.
Ja.
Is het daar een beetje mee te vergelijken?
Ik denk dat het in die zin een heel vergelijkbare partij is. Het grote verschil is dat er wel echt een nazistische partij ten grondslag aangelegen heeft. De Zweden-Democraten waren ooit echt gewoon een neonazistische partij. En die rebranding maakt het dus wat dat betreft wel wat lastiger om die rebranding goed door te voeren.
Het is dus maar het is geen cosmetische verandering. Het is een serieuze poging om, laten we zeggen, te ontnazificeren.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Nou ja, van dit soort maatregelen als geen uniformen meer mogen dragen op partijbijeenkomsten en zo, daar haakten toch mensen bij af. En in 2012 heeft Åkesson een no zero tolerance policy over racisme afgekondigd. Iedereen die in verband wordt gebracht met racisme wordt de partij uitgezet. Maar ondertussen worden elke keer weer opvallende uitspraken gedaan. De fractievoorzitter op dit moment heeft gezegd dat de strijd rond de verkiezingen ging om overleven of de dood. Dat soort grootspraak. En dat blijft toch wel aan de partij kleven. Zullen we maar
zeggen. En het lijkt me ook wel problematisch als je dit wilt uitroeien, dat zo'n land een soort oermythe heeft die nogal, laten we zeggen, verleidelijk is om stoer te zijn en gevaarlijk te zijn en misschien wel tegen het racisme aan, tegen het Germanendom aan. Want ik meen dat er zelfs ook, laten we zeggen, stickers waren in de jaren 80 met van hou Zweden Zweeds, met daarop een Arische viking afgebeeld.
Ja, precies, ja, de vikingcultuur.
Hoe kom je hiervan af?
Ja, hoe kom je ervan af? Nou ja, ze hebben het eerste, het logo veranderd in een blos pipa, het meest onschuldige bloemetje wat er is. En het lettertype van de partij is een soort van Comic Sans, een soort van komisch lettertype geworden. Dus ja, kosmisch is het heel erg groot. En ja, dat probleem blijft ze achtervolgen. Dus er is gewoon al historisch altijd al wel een ruimte geweest, oprecht, zullen we maar zeggen, in Zweden. En die ruimte is er nog steeds. En er zijn ook partijen die nog weer rechts van de Zweden-Democraten zijn, de Noordse Weerstandbeweging. En die proberen dan weer te infiltreren op lijsten van de Zweden-Democraten. Dus dat is echt een ongoing battle voor ze, omdat er toch een constante aanvoer is.
Ja, en nu hebben wij natuurlijk in Nederland, je hebt echte Nederlanders en je hebt nieuwkomers. Hebben dat in Zweden ook? Wat is een echte Zweed volgens deze partij?
Ja, dat is natuurlijk een blonde man die sterk en bebaard is en eeuwenlang in Zweden woont. En nou ja,
Ja, maar je hebt daar bijvoorbeeld toch ook nog echte rendier. Ja, misschien is het een hele ongepaste term. Rendiervolkeren en zo, die daar ook al rondliepen. Horen die erbij in hun ogen?
De Sami worden door de Zweden-Democraten niet per se als echte Zweden gezien.
Sami is wat wij in Nederland lappen noemen.
Lappen,
altijd.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is nog een minderheid in Zweden. Je hebt ook een eigen regering en zo. Maar dat is uiteindelijk een te kleine groep om echt een doorslag te hebben in het politieke bestel. Maar nee, dat is absoluut waar. En dat is ook wel interessant. Wat is nou de oerzweet? De Sami kunnen daar, denk ik, historisch gezien toch wat meer aanspraak op maken. Want deze Zweden, die zichzelf Zweden noemen, die hebben het ook over het koloniseren van het noorden gehad. Om daar maar zo.
Ja, die vikingachtige Zweden, dat zijn misschien meer Denen of zo.
Ja, het zijn meer de Zuid-Zweden. Ja, precies. Ja. Ja,
zeg, hoe moet het nou verder met Zweden?
Ja, dat is
dat sociaal-democratisch. En dan bedoel ik sociaal-democratisch niet zozeer alleen partijpolitiek, maar ook als een democratie die sociaal is en cultureel ontwikkeld en vrij, et cetera, als model voor het Westen. Ja. Blijft dat bestaan?
Ik denk dat er wel een soort van reality check moet komen en dat dat ook wel gaande is binnen Zweden. En dat het zelfbeeld en daarmee ook het beeld wat ze naar buiten uitdragen wel aangepast gaat worden. Dus nu Zweden is nu een soort van, voor links is het een utopie en voor rechts is het een soort van dystopie geworden als je social media kijkt. En daar zit een soort van realistisch midden in. En Zweden is gewoon een West-Europees land wat dezelfde problemen heeft als elk ander West-Europees land. En daar dezelfde moeilijkheden mee ondervindt om daar die op te lossen.
Goed. Nou, heel helder. Luc Mulder, dank voor je toelichting. Graag gedaan. Je komst naar de studio.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Deze week verscheen in het tijdschrift voor criminologie een oproep aan de politie en justitie om alle arrestanten en verdachten etnisch te gaan registreren. Dit zorgde gelijk voor nationaal debat. Maar het is niet de eerste keer dat deze kwestie de gemoederen hoog doet oplopen. Wanneer begon dit zogeheten etnisch registreren? Bij ons aan tafel migratiehistorica Marloes Schrover. Je hebt ongetwijfeld de discussie deze week gevolgd.
Ja.
Kan je kort uitleggen wat er nou precies betoogd wordt in dit artikel?
Nou, wat er precies betoogd wordt in het artikel is dat de auteur, Albert Boon, zegt van let op, er komen wel veel jongeren en wat hij dan noemt met een migrantenachtergrond, dus dat zijn kinderen of kleinkinderen wiens ouders ooit gemigreerd zijn naar Nederland, terechtkomen in de jeugdgevangenissen, maar ze komen niet zoveel terecht bij een instelling als HALT, die dan zou moeten voorkomen dat jongeren in die gevangenissen terechtkomen. Dus hij zegt dat er zit een discrepantie tussen hoeveel er bij HALT terechtkomen en hoeveel er in de jeugdgevangenissen zitten met een migrantenachtergrond. En hij zegt, als we nou zouden registreren op een eerder moment etniciteit, dus of hun ouders of grootouders buiten Nederland zijn geboren, dan zouden we misschien wat meer greep daarop krijgen.
En wat is dan de redenatie? Is de redenatie wellicht mogelijkwijs dat de gedachte is, als we nou eerder in zo'n gezin kunnen inbreken, dan kunnen we misschien daar bestaande patronen, culturen doorbreken en ervoor zorgen dat die kinderen, als ze de fouten gaan, zich willen laten helpen in plaats bij de justitie terechtkomen?
Nou, het is niet zozeer inbreken in het gezin. Het is meer een veronderstelling dat die gezinnen, en dan heeft hij heel specifiek over gezinnen van ouders die een migrantenachtergrond hebben, dat die anders zijn dan Nederlandse gezinnen.
Ja, wat is dan het verschil?
Volgens mij gaat het ook, begreep ik uit de discussie, dat justitie die kinderen dus anders behandelt dan anderen. En niet naar HALT doorstuurt, maar direct justitieel aanpakt.
Nou ja, dat is dus even de vraag of justitie dat doet. Want je krijgt dus als ouder of als kind krijg je de keuze, ga je naar HALT of krijg je toch een procesverbaal. Dus je kunt voorkomen dat je een procesverbaal krijgt door naar HALT te gaan.
Ja.
En als je nou als ouder of als kind zegt, nou ja, ik heb liever die justitiële weg, dus ik ga liever naar justitie dan naar HALT, dan heb je dus op een gegeven moment een strafblad. De vraag is natuurlijk of degene die daarvoor kiezen of die wel zo goed geïnformeerd zijn. Want je kunt dit net zo goed duiden in termen van, nou ja, onbekendheid, slechte voorlichting, goed gewekte ouders die denken, oh wacht, een haltraject is veel beter voor mijn kind dan een initieel traject. Mm-hmm. Dus je kunt dat net zo goed verklaren vanuit een perspectief van kennis, mondigheid, ja, enzovoorts enzovoorts, als etniciteit. En hij gooit het erg op de etniciteit.
Maar wat is dan de veronderstelling?
De veronderstelling is dat het gaat om iets wat er cultureel ingebakken zit in deze groep.
Schaamtecultuur.
En dat is de term die hij ook gebruikt. Dus hij gaat eigenlijk uit van de veronderstelling dat degene om wie het gaat, en het zijn dus jonge jongens, dat die op dat moment niet willen toegeven, want dat is de voorwaarde om bij HAL terecht te komen, niet willen toegeven dat ze de fout in zijn gegaan en daarom dus niet in dat HAL-traject komen en dus uiteindelijk in de jeugdgevangenis komen. En hij zegt dat is iets cultureels. En daar zouden we dus groepsspecifiek beleid op moeten maken. Dat is eigenlijk de claim die
hij
daar...
zegt eigenlijk, er zit in belang van die minderheidsgroeperingen, die registratie is in hun belang.
Ja, en dat is de claim die hij neerlegt. En ook door andere eerdere onderzoekers regelmatig is verkondigd. Van ook in de jaren 70, in de jaren 80, jaren 90. Is dat steeds wat er gezegd wordt. Het is niet alleen, wij als onderzoekers vinden dat interessant. Maar het is ook in het belang van de leden van de groep. En dan moet je dus kijken bijvoorbeeld naar de jaren 80, dan wordt er gezegd in Amsterdam, we moeten een groepsspecifiek beleid hebben voor Surinaamse drugsverslaafden, want die zijn heel anders dan niet-Surinaamse drugsverslaafden, dan Nederlandse drugsverslaafden, want bij Surinaamse drugsverslaafden is even de ene vorm van slavernij is vervangen door een andere vorm van slavernij, namelijk die aan drugs. Dus je moet die Surinamers met een andere manier tegemoet treden dan Nederlandse drugsverslaafden. Het punt is alleen dat als je kijkt naar dat beleid, dan is er nooit iemand die achteraf zegt, is zo'n groepsspecifiek beleid nou die werking gehad die het had moeten hebben. Dus wat je wel ziet is dat mensen dat zeggen, van we zouden een groepsspecifiek beleid moeten vormen, moeten ze anders aanpakken. Maar als je terugkijkt in de tijd, dan is er heel weinig reflectie op dat beleid. En degenen die dat wel doen, die zeggen van nou ja, nee, ik zie eigenlijk ik zie niet het positieve in dit geval. En ik zie ook niet het negatieve van dat groepsspecifieke beleid. Dus we hebben ook een soort slingerbeweging die steeds terugkomt. Waarbij eerst wordt gezegd, ja, zevende groepsspecifiek, dan weer niet, dan weer wel. En we waren net onderweg naar een niet-groepsspecifiek beleid.
Maar die discussie over het registreren, wat dus nodig is voor dat beleid, die is ruimer, want registreren heeft ook allerlei nadelen.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk het probleem. Zodra je gaat registreren naar etniciteit, dan kom je ook bij het punt dat het klaarblijkelijk belangrijk is dat die etnische achtergrond verklarend zou zijn voor dat criminele gedrag. En dat is een punt wat heel discutabel is. Als je zegt, van ik moet registreren op wat relevant is, en je zegt ik kies voor etniciteit, dan kies je ervoor om te zeggen dat etniciteit het verklarende element is. En dat is maar zeer de vraag, want al die onderzoeken die laten steeds zien dat jongeren crimineel worden omdat ze afwezige vaders en slappe moeders hebben. Dus je zou moeten registreren op de beginsituatie en niet het primaat bij etniciteit leggen.
Maar is het dan misschien een beetje zo, om even positief mee te denken met de onderzoekers, dat etniciteit voor een groot deel een sociaal-culturele positie samenvallen en dat de gedachte is, als we de etniciteit benoemen, dan hebben we eigenlijk ook over groepen die juist in die sociaal-culturele achterstandspositie zitten. Dus laten we het gewoon bij hun naam noemen. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ik kan me daar iets bij voorstellen. Alleen dan leg je dus het primaat juist bij dat etnische, terwijl je kunt zeggen, je gebruikt de term sociale achterstand. En daar zit natuurlijk de werkelijke verklarende factor. Mm-hmm. Want als je kijkt naar al die onderzoeken die er dus al zijn, ik heb hier een hele mooie uit de jaren 50 bijvoorbeeld over criminaliteit en migratie van Staghouwer. Mm-hmm. Dan krijgt elk onderzoek komt tot de conclusie, economisch-sociale situatie, woonsituatie, school, het wonen in grote steden, dat zijn de verklarende factoren. Dus let daarop in plaats van op het etnische.
Je houdt net een boek vast en je zegt het komt uit 1950.
Ja.
Toen hadden we toch nog bijna geen migranten? Of waar gaat dat dan over?
Nee, we hebben wel degelijk migranten.
Ja, vertel even waar het over gaat.
Dit gaat over migranten in Amsterdam. En dan zijn dat dus... er zit een stukje koloniale migratie zit er al in. Ja. Er zitten Duitse migranten in. Er zitten Britse migranten, Belgische migranten. Dan kun je zeggen, dat zijn buiten, dat gaat naar een andere groep. Natuurlijk is dat waar. Maar de auteur vat ook onderzoek samen uit Amerika. En dat is op zich ook opvallend dat Boon verwijst naar het Amerikaanse, waarin dat etnisch labelen wel heel gebruikelijk is, al sinds de 19e eeuw, begin 20e eeuw, maar waar het nooit positief uitpakt. Ja. In dit geval komt die auteur naar een uitgebreid onderzoek.
Hoe zou het dan positief moeten uitpakken? Want je noemt Amerika, we stellen ons Amerika allemaal voor als een samenleving waar de staat weinig ingrijpt, als het om sociale verschillen gaat, et cetera. Dus dan kun je daar wel etnisch registreren. Maar als je vervolgens niks doet, valt er ook niet te meten of het in een gezin heeft. Dus hoe zou je dat moeten meten?
Nou ja, daar zit natuurlijk een beetje het lastige. Omdat als je een buurtvader inzet of een straathoekwerker, zoals dat in de jaren 70 dan werd genoemd, dan bestrijd je ook de culturele of de sociale achterstand in wijken. En dan ga je ook kijken naar arbeidsmarktparticipatie, dan ga je ook kijken naar schooluitval en dat soort factoren. Dus als je dan zegt van ja, nou heb ik de etnische kant bekeken, dan heb je tegelijkertijd op dat moment ook beleid gevoerd op de sociale-economische kant. En dat is wat al die onderzoeken dan steeds weer laten zien, hoe problematisch dat is om zo'n monocausale verklaring te geven voor crimineel gedrag.
Ja, maar want je haalt dus net een onderzoek uit de jaren 50 aan. Is etnisch registreren na de Tweede Wereldoorlog niet heel lang een taboe geweest? Omdat we hebben gezien hoe het met die registratie daarvoor is afgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het is ook verboden hoor. Ja. Dus als Boon dit doorheen krijgt, dan zal er toch eerst een wetswijziging moeten komen. Je ziet voor die Tweede Wereldoorlog zie je inderdaad massaal etnisch geregistreerd worden. Er zijn criminele statistieken, hele mooie, uit 1904, 1905, onderzoeken uit de jaren 30. En dan zie je inderdaad het negatieve effect wat dat heeft. Die onderzoeken leveren nooit enige heldere uitspraken op over het verband tussen criminaliteit en
etniciteit. Maar alleen stigmatisering.
Maar wel hebben ze als resultaat dat er wordt gezegd, ja natuurlijk, Zigeuners, Chinezen, Joden, ja die zijn ingebakken anders, daar valt niks aan te doen. En dus verschijnen die meer in die criminaliteitsstatistieken. Dus die stigmatiserende werking zie je wel doorlopend terugkomen.
Voor duidelijkheid, op dit moment gebeurt het officieel niet.
Nee, mag ook niet, nee. Nee,
het mag dus, sinds de Tweede Wereldoorlog al niet, of sinds wanneer?
De jaren 70. Dus op een gegeven moment kwam eraan het licht dat er geregistreerd werd op van zigeuners. Een zigeunerregistratie, wat we nu Sinti noemen. En toen werd er gezegd, nee, dat moeten we toch echt actief vermijden. En toen is het, sindsdien doen we dat niet. Maar met enige regelmaat zie je mensen, dus je hebt bijvoorbeeld Frank Bovenkerk, die natuurlijk
bekende criminoloog.
Ja, hele bekende. En die in de jaren 70 echt, wanneer het dan gaat om taboe doorbrekend, is die taboe doorbrekend binnen bezig geweest, omdat hij dus benoemd heeft dat er wel degelijk racisme is in de Nederlandse samenleving. In de jaren 80 zegt hij, we moeten wel etnisch registreren. Dus dat debat komt met een grote, een soort slingerwerking terug.
Heb je daar een verklaring voor waarom het steeds terugkomt? Want elke keer komt het weer. Hè? Vroeg of laat komt het weer terug. Dan komt er iemand die zegt, we moeten het wel doen. En wel hierom.
Ja, nou ja, ik denk omdat het natuurlijk toch als sociale klasse, onderklasse samenvalt met een etnische groep, wat je dus ziet als gevolg van de gastarbeidermigratie. Op het moment dat gastarbeiders komen, dan zie je dat dat een heel homogene groep is wat betreft klasse. En dan zie je dus een sociale positie, sociaal-economische positie samenvallen met een etnische positie, waardoor het heel lastig is om te zeggen van, nou ja, ligt het nu aan de economische positie, schooluitval, slechte wijken, of ligt het aan het etnische? En dan zitten mensen.
Kan het allebei zijn?
Het is altijd allebei. Er is altijd een veelheid van verklaringen voor een fenomeen. Leeftijd heeft er beslist mee te maken. Huwelijksstaat heeft er mee te maken. Het wonen in de grote steden heeft er mee te maken. Dus je zou, om daar dan het primaat te leggen, om te zeggen van we moeten dat doen, dat is waar de keuze eigenlijk verkeerd is, in mijn optiek.
Ja, dat is wat we uit die hele discussie zouden moeten leren. Maar hoe, want nu komt toch weer zo iemand die het goed bedoelt, volgens mij.
Ja.
Die denkt, ik wil die groeperingen helpen met het plan om etnisch te gaan registreren, waarvan jij zegt niet doen.
Ja, nou ja, het idee zit in die aanname. Je zou voor hetzelfde kunnen, met hetzelfde gezag zou je kunnen zeggen, maak een andere aanname over waar de oorzaak ligt. En hij zegt van, hij zegt ook in het artikel, zegt hij van, ik heb niet gecorrigeerd voor sociale-economische positie. Ik heb niet gecorrigeerd voor schooluitval. Ik heb niet gecorrigeerd voor slechte wijken.
Gecorrigeerd, want dat lijkt me een vakterm. Wat wordt daarmee bedoeld?
Er wordt mee bedoeld dat als je natuurlijk kijkt naar jongeren die opgroeien in een slechte wijk, die heel veel spijbelen, die op een slechte school gaan, en je vergelijkt die met jongeren waarvoor dat allemaal niet geldt, dan krijg je automatisch andere criminaliteitscijfers. Okay, dus je moet niet kijken naar jongeren met een migrantenachtergrond meer in de jeugdgevangenissen terecht. Je moet kijken, komen jongeren met een migrantenachtergrond die hetzelfde zijn als jongeren met een economisch sociaal profiel, leeftijdsprofiel enzovoort. Is het daar een verschil tussen die twee groepen?
Ja, en dat dan krijg je heel andere uitkomsten.
Dan krijg je andere uitkomsten, ja. En hij zegt in het artikel zelf, zegt hij van, dat hebben wij niet gedaan. We hebben daar niet op gecorrigeerd. Dus hij telt wel hoeveel jongeren met wat hij noemt een migrantenachtergrond er zijn, maar hij heeft niet gecorrigeerd voor sociaal-economische positie.
Ja, en nog heel kort tot slot. Denk je dat het er gaat komen?
Ik denk het niet, want het is met enige regelmaat geprobeerd en niet goed gekomen.
Goed, Marlies Schover, bedankt voor je komst. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug, onder meer met Helen Shepherd en het spoor terug. In het spoor terug de opstand van de Friezen tegen de Romeinen 2000 jaar geleden. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.